Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Welkom bij een nieuwe Company Challenge. De economische ontwikkeling in Nederland zal de impact gaan ondervinden, hoe dan ook, van de geopolitieke onzekerheden. En neem hierbij als voorbeeld Trump. Hè? Die maakt de toekomst nogal onvoorspelbaar. En dit terwijl bedrijven hun ambities behouden, laten onderzoeken van Pleo zien dat bezuinigingen in 2024 de duurzame groei bedreigen. CFO's en finance teams staan onder grote druk. En de vraag is natuurlijk, hoe kunnen zij strategisch budgetteren zonder innovatie en groei te remmen? Hoe gaan bedrijven de balans vinden tussen kostenbesparingen en investeringen? En hoe kunnen dus finance teams effectief gaan samenwerken met andere afdelingen? En ja, welke rol speelt daarbij de technologie, hè, bij slimmer financieel beheer? Ik ga hierover in gesprek met Raymond Hunner. Hij is Head of Central EU bij Pleo. En Olivier Monod de Forville, CEO van The 360 Experience Group. Bekend met klanten als Eurovision, Martin Garrix en MTV. Van harte welkom, dit is Company Challenge.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Company Challenge. Vandaag hier in de studio heb ik te gast Olivier Monod de Forville van 360 Experience Group. En ja, Olivier, we hebben jou al vaker gesproken.
Ja, klopt. Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor Raymond, Head of Central EU bij Pleo. Raymond, ook van harte welkom. Ja, jullie zijn bekende gezichten hier in de studio. Maar het onderwerp waar we het nu over gaan hebben, ja, ik heb jullie net een artikel laten lezen over Hoekstra wil klimaatdoelen versoepelen, maar het stuit op kritiek. Nou, dit is vers van de pers, maar dit is wel onder andere het onderwerp waar we het over gaan hebben. Hè. De verduurzaming is gewoon een vraagstuk die al jaren geldt. Maar de economie die reageert natuurlijk weer op de politiek. Dan hebben we het over de geopolitiek. Er is heel veel aan de hand in de wereld. Eerst eventjes, voordat we daar allemaal over gaan hebben, eventjes naar Pleo. Wat doen jullie precies?
Ja, Pleo is een bedrijf wat eigenlijk een tijdje geleden gestart is al in 2015. In Nederland zijn we pas 3 jaar actief. We hebben een snel groeiende markt. Waar we specifiek in gespecialiseerd zijn is financiële dienstverlening. Een fintech bedrijf eigenlijk. Hè. Je zou het heel makkelijk kunnen zeggen. Wij zetten uitgaven om in zakelijk succes. Dus zakelijk succes met uitgaven. Eigenlijk een expense declaratieplatform. Zo is het begonnen. Dus je medewerkers kunnen eigenlijk met een kaart dingen uitgeven. En daardoor heeft de CFO het voordeel dat hij dus inzicht heeft in allerlei zaken. Maar je ziet eigenlijk dat millennials, de nieuwste generaties willen niet meer out of pocket zijn bij een bedrijf. Hè. Die willen eigenlijk gewoon dat het bedrijf dat voor hen betaalt, als de onkosten zijn. En daarmee hebben we die zorg weggenomen, maar tegelijkertijd een zorg van de CFO. Dat er meer inzicht en voorspelbaarheid is. En daar gaan we het tot mij ook vandaag over hebben.
Ja, want voorspelbaarheid, dat begint ergens bij wetgeving ook onder andere. Hè, dat je toch een soort van pad kan kiezen als ondernemer. Die ook wel voldoet aan de wetgeving. Maar als die wetgeving wankelt, dan is het best lastig ondernemen.
Zeker. Daarom is agility, de wendbaarheid van je bedrijf, nog belangrijker. Ja.
Goed, ja, Olivier, met jou erover hebben. Want ja, jij hebt een aantal bedrijven onder dit palet.
Ja.
Waaronder een bedrijf wat decors maakt.
Klopt.
Dus dan gaat het ook over echt extreme duurzaamheid. Er moeten investeringen gedaan worden om te voldoen aan de eisen. Ja. Maar ja, kijk daar vandaag. De klimaatdoelen, die gaan weer op de schop waarschijnlijk.
Ja, dat klopt. Ja, precies wat jij zegt. Eigenlijk is de onvoorspelbaarheid op dit moment van maatregelen, van economische situaties, et cetera, maakt de uitdaging groter. En waar wij daarin een oplossing zien is diversificatie. Dus ons bedrijf is altijd al internationaal actief. Wij werken veel in Europa, maar ook steeds meer buiten Europa, in Amerika, in Azië, in het Midden-Oosten. En daarmee bouw je eigenlijk die agility, hè, al genoemd werd. Bouw je in ieder geval dat je wat minder afhankelijk bent van je lokale economie, van je lokale wetgeving. En kun je flexibel meebewegen waar de op dat moment de kansen liggen.
Ja, want eigenlijk zeg je dus intercontinentaal. Is dat een voordeel?
Ja, voor ons wel. In die zin, we hebben gezien, nou bijvoorbeeld, hè, waar we het ook al eens eerder over gehad hebben, de uitdaging bij ons met de coronacrisis, et cetera. Ja, ieder continent reageert daar anders op, in timing. Hè, dus bij ons begonnen toen al in Azië. Later kwam dat over naar Europa, maar Azië ging wel weer eerder open. Nou, zo heb je, doordat wij werk in Azië deden, waren we al wat voorbereid voor Europa. En omdat we in Europa stil lagen, waren we alweer ergens in een ander continent bezig. Ja. Dus ik denk dat daar zowel economisch als qua regelgeving en dat soort dingen, het feit dat je mee kan bewegen met de opportunities, omdat je ervaring en netwerk hebt in alle continenten, dat wel ja, in ieder geval wat meer stabiliteit geeft.
Ja, geopolitiek komt helemaal op de voorgrond, gaan we het zo over hebben. Eerst eventjes terug naar jou, Raymond, want ja, jullie hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd. Daar zijn een aantal zaken uit voortgekomen. De Nederlandse economie ja, heeft wel een lichte groei gekend, 1% in 2024. Dat is overigens meer dan de jaren ervoor. Maar het is onzeker.
Ja, dat klopt. Ja, de oude term VUCA World, hè, ben je misschien al bekend mee, is denk ik heel relevant. Hè, waarbij je die volatiliteit hebt en onduidelijkheid, eigenlijk complexity en ambiguity. Maar goed, hoe kan je daar nou mee omgaan als bedrijf? Wij zien eigenlijk dat veel van onze klanten dan inzetten op zichtbaarheid van wat er eigenlijk gebeurt in hun financiën. En dat doe je eigenlijk door een platform, diverse tools te introduceren, gebruik te maken van AI, waarbij je meer voorspellend kan zijn op basis van data. Nou ja, als je daar
maar wie kan er voorspelbaar reageren op de grillen van Trump, om een voorbeeld te noemen?
Ja, dat is natuurlijk wel heel specifiek, de grillen van Trump.
Maar goed, specifiek, als het gaat om importheffingen, het wordt dan wel van tevoren aangekondigd. Per vandaag zijn er een aantal actief geworden. Maar ja, je weet niet waar het naartoe gaat. Hij roept de ene week 20%, de andere week zegt hij, we doen er gewoon, maken er 100% van. Waarom niet?
Ja.
Het is een soort centrifugie, toch, die...
Ja. Ja, je ziet natuurlijk dat die geopolitiek van alle tijden, maar het is nu natuurlijk wel vrij extreem. Maar met name die VUCA World, die is eigenlijk al een tijdje aan de gang. En daarmee moet je eigenlijk zorgen dat je natuurlijk inzichtbaarheid hebt van je onkosten. En als je een platform hebt zoals wij dat hebben, hoeft niet per se ons platform te zijn. Maar ik denk dat het als bedrijf is het heel verstandig om nu te investeren. Maar ook heel duidelijk je keuzes te maken in je investeringen. Want als je ziet dat de kosten eigenlijk onder druk komen te staan. En op dit moment ook heel moeilijk is om aan talent te komen, wat ook uit het onderzoek komt. Dan moet je keuzes maken. En als je keuzes maakt, waar zit nou je ROI? Hè? Waar kan je het hoogste rendement krijgen op je investeringen? Dan zijn het vaak SEO, bijvoorbeeld talent opleiden intern. Dus echt heel gericht keuzes maken, waardoor je ja, weet wat je doet en daarmee in controle neemt. Wat je net zojuist zelf ook zei, hè, over je eigen situatie. Controle neemt en keuzes maakt. Niet gewoon een speelbal bent van wat er in de wereld gebeurt. Want dan vaar je geen koers.
Nee, want een heel voorbeeld vandaag de dag in Nederland. Hè, dus in dit geval de lokale politiek. In ieder geval landelijke politiek.
Ja.
Dat is de onzekerheid van ondernemers in de wet DBA.
Ja.
Het is nog steeds niet duidelijk waar het nu naartoe gaat. Er komt wel beetje bij beetje wat. Maar officieel, de handhaving is al 3 maanden bezig. Dit zie je natuurlijk ook op grote schaal. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat voor adviezen komen dan uit zo'n rapport?
Ja, wat ik net al zei, gerichte investeringen, interne talentontwikkeling, automatisering van finance. Hè, en dat is specifiek natuurlijk een stukje waar wij op gespecialiseerd zijn. Maar dat zijn met name die AI tools waar ik net zei. Als je dus terugkerende administratieve taken kan minimaliseren. Ja. Kan je ook tijd vrij spelen voor jouw medewerkers. Om ja, meer met strategische dingen bezig te zijn. En meer van finance een adviesorganisatie te maken. In plaats van een showstopper. Hè, en altijd maar nee te zeggen. En soms belangrijke dingen. Olivier en ik hadden daar juist ook al over. Als je bepaalde besparingen door zou voeren. Waar je later spijt van krijgt. We zien heel veel dat bedrijven ook uit het onderzoek komt. Dat ze niet meer investeren of minder investeren in bepaalde marketingactiviteiten. Nou, dat heeft rechtstreeks invloed ook op je instroom van nieuwe business. Dus als je daar nu in snijdt, kan het best zijn dat je daar later spijt van krijgt. En dat komt uit het onderzoek in 2024. Hè, heeft meer dan 70% van de bedrijven ja, eigenlijk toch wel spijt van sommige beslissingen die ze gemaakt hebben op besparingen. En dan moet je daar nu met name op marketing. Heb je dan wat langer termijn nodig om dat weer goed te maken?
Ja, dat zeg je daarbij dus op marketing werd er veel bespaard in 2023?
Ja, marketing, ook op talentaanname. Dus er zijn meerdere dingen waar direct het mes in gezet is.
Ja.
En daar zie je toch dat veel bedrijven daar wel spijt van hebben.
Ja, ik kan ook nog vanuit een ondernemers oogpunt reageren op jouw punt. Hè. Zo'n WBA-wet bijvoorbeeld is voor ons een ontzettend grote uitdaging. Ja. We werken ongelooflijk veel met freelancers. En als je die nu allemaal langs dat lijntje zou leggen, dan zitten er echt een paar flink aan de verkeerde kant. Ik denk dat een ondernemer, en of dat nou om waar we het net over hadden, geopolitieke invloeden, duurzaamheid of een wet WBA is, die proberen altijd in kansen te denken. Dus zo'n WBA geeft ons nu de gelegenheid om met een aantal talentvolle freelancers in gesprek te gaan en zeggen van joh, is dit niet een mooi moment om je aan te sluiten bij ons en in dienst te komen? Dus ook daar zeg maar wel de opportunity van zoiets te gebruiken. En daarnaast rekening te houden door middel van inzicht. Hè, dus dat we weten van oké, wat zijn alle individuele situaties? Wie staat er op oranje? Wie staat er op rood als we hem langs deze lijn leggen? En waar zitten de veranderingen als die lijn gaat schuiven? Want er zijn natuurlijk nog heel veel gesprekken gaande. We zijn aangesloten bij een aantal brancheverenigingen. En die zijn ontzettend hard aan het lobbyen en in gesprek in Den Haag. Om te voorkomen dat dit onwerkbaar wordt.
Want je hebt nu hebben we het met name over de wet DBA. Maar dan heb je straks nog de vervolgstap. En daar gaat het met name over intrinsiek de werkzaamheden binnen zo'n bedrijf. Die wordt nog specifieker.
Ja.
Dus dan heb je dat ene heb je gekild en dan kom je
weer bij de volgende. Is wat ik zeg. Ik bedoel, we gaan van een coronacrisis naar een wet WBA, naar
een V-bar.
Naar geopolitieke onzekerheid. Naar, zo heb je altijd je uitdagingen op je bord. En ik denk dat als ondernemer moet je proberen van iedere uitdaging een opportunity te maken.
Wat een hele belangrijke wetgeving is geweest waar heel veel bedrijven, met name grotere bedrijven, mee te maken hebben, is die CSRD. Daar zullen jullie ook mee te maken gehad hebben. Die is ook weer afgezwakt. En er zijn waanzinnig veel bedrijven geweest die daar natuurlijk in geïnvesteerd hebben. En eigenlijk nu die investering ook ergens anders ingestopt hadden. Hè? Kunnen ja.
Ja, dat is weer een uitstekend voorbeeld, denk ik, Ron, wat je nu geeft. Ja. Hè? Waarvan dan zie je dus die volatiliteit waar we het over hebben. Maar je ook moet, en wat jij net zegt, ook Olivier, je moet iedere keer is er wat. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je je niet laat leiden daardoor. Want uit het onderzoek van 2024 kwam ook 56% van de financiële beslissers worstelt met de stress van snelle veranderingen.
Ja.
Wat dan vervolgens leidt tot beslissingen die soms in paniek genomen worden. Hiring freezes, wat weer consequenties heeft voor de toekomst natuurlijk. Ja. Dus maar tegelijkertijd zie je dat 74% van het bedrijfsleven positief is. Dus we willen graag die positiviteit eigenlijk omzetten in actie.
Ja, die zijn heel belangrijk. Maar goed, je kan natuurlijk die investeringskeuze, die zijn wel heel belangrijk, ook strategisch gezien. Een ander voorbeeld is de zero-emissiezones. Ook weer afgezwakt. Nou, dat is in ieder geval in het wagenpark. Ja. Hè? Of als in de korfbouwer heb je heel veel vrachtwagens waar je in moet gaan investeren. Dat gaat om enorm veel geld. Ik bedoel, dat kan je ook ergens anders in investeren om je marktpositie te versterken.
Ja. Ja. Klopt. Ik geloof wel heel erg in koers en visie. Hè. Dus we hebben echt een lange termijn strategie. Die is weer opgebroken in middellange termijn en korte. En uiteindelijk gewoon dagelijkse beslissingen die je aan het nemen bent. Dit zijn allemaal onderwerpen die we lang aanzien komen. Waar we relatief lang rekening mee kunnen houden. Dus als er hier een vrachtwagen vervangen moet worden. Dan zullen wij echt wel zorgen dat die euro 7 of 8 of wat. Zodat dat niet onze uitdaging wordt. En op het moment dat het een hele acute uitdaging is die we niet aanzien gekomen, dan is het kijken wat de kans is om het op te lossen. En weet je, er zijn ook externe transporteurs. Dus als we een keer een stad in moeten die bepaalde eurozones heeft, waardoor ons werk moeilijk wordt gemaakt, dan besteden we dat stukje transport uit. En ik denk vooral niet acuut in paniek, hè, dat wordt eerder ook al gezegd, je beslissingen nemen, maar gewoon vasthouden aan je strategie, dat het allerbelangrijkste is.
Wat zie je om je heen gebeuren? Is het ook zo dat heel veel bedrijven toch wel op langere termijn die strategie kunnen uitstippelen, zonder dat ze dus hele gekke beslissingen op last minute moeten maken? Corona was daar natuurlijk een extreem voorbeeld van, hadden we niet zien aankomen, maar over het algemeen zie je dingen wel ontwikkelen.
Ja, zeker. We zien dat eigenlijk bij veel klanten van ons ook. Bijvoorbeeld een middelgrote SaaS-onderneming waar wij zaken mee doen. Die zagen eigenlijk dat ze stijgende kosten hadden. Dat het tekort aan talent was. Winstgevendheid kwam onder druk te staan. Nou, beslissingen genomen. Marketingbudget teruggeschroefd. Trainingsprogramma's teruggeschroefd. En daarmee zie je dat direct minder zichtbaarheid kwam. Lagere instroom van nieuwe klanten. Onvoldoende trainingen. Medewerkers konden niet meer snel voorbereiden op nieuwe klantbehoeftes. Dus nou, het stonden ze vast. En toen zei ik van, hoe gaan we nadenken? Dus laten we meer gericht investeren, wat ik net zojuist ook al zei. Dus daar kozen ze voor meer ROI, gerichte investeringen. Ja. Nou, interne talentontwikkeling. Dus niet heel veel nieuwe mensen aannemen, maar ook bestaande talent beter opleiden. Automatisering van finance, wat ik net al zei. En slimmere samenwerking. En dan zie je eigenlijk dat ze door die stappen strategische keuzes te maken. De winst wist het bedrijf de kosten van de controle te houden. En tegelijkertijd groeikansen te benutten. En daarmee zie je dan eigenlijk hoe slim ze dat kunnen omdraaien naar efficiëntie en investeringen daar heel goed tussen balanceren. Nou, dat zijn elementen wat wij bij onze klanten terug zien komen. Dat ze toch nadenken van 2024, lessen geleerd, hoe gaan we dat anders aanpakken?
Ja, want inderdaad het schrappen of in ieder geval het inkorten of het bezuinigen op marketing medewerkers. Dat zie je natuurlijk jaren later, zie je dat effect pas. Dus dat betekent dat je de komende jaren daar ook schade van zal ondervinden.
Exact.
Ja,
we gaan ik geloof daar ook niet zo in hoor. Nee. Dus ik ben ook wat dat betreft echt anticyclist. Hoe slechter het gaat met je bedrijf, hoe meer je marketing moet investeren. Want ja, uiteindelijk is dat wel waar het begint om uiteindelijk je pipeline te vullen.
Vind ik het mooi om zo meteen over verder te praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Vandaag in Company Challenge gaan we het toch hebben over de economische ontwikkeling, de geopolitiek. En hoe ga je dan als bedrijf dan om? Hoe ga je investeren? En hoe reageer je eigenlijk op deze veranderende wereld die, ik noem het een centrifuge. Mag ik dat zo noemen? Heb ik daar gelijk in? Ik bedoel, kijk naar hoe Trump omgaat met de importheffingen. Het is toch eigenlijk iedereen helemaal zo gek mogelijk maken en dan uiteindelijk opnieuw de lijntjes uitzetten en dan misschien wel stabiel voorbij. Dat is natuurlijk een voorspelling, hè? Dat kan ik jullie niet te vastpinnen. Maar sommigen zeggen dit gaat 4 jaar duren, anderen zeggen we schudden de boel op en dan komt er weer een bepaalde rust. Wat denken jullie eigenlijk? Wat denk jij, Olivier?
Ja, ik vind daar ook ongelooflijk lastig op te reageren, want het is onvoorspelbaar. En dat maakt het zo apart in deze tijd, want zo onvoorspelbaar is het denk ik nog nooit geweest. Op meerdere vlakken, op duurzaamheid, op geopolitiek, op Trump, op import, op wet WBA, op al die dingen. Het is gewoon onvoorspelbaar. Dus moet je je eigen plan trekken, denk ik. Daaraan vasthouden en proberen alle uitdagingen dag per dag te bekijken. En als je de juiste inzichten hebt en de juiste data waarop je je korte termijn beslissingen kan nemen, dan hou je jezelf flexibel.
Ja. Raymond, jullie hebben een onderzoek gehouden dus onder jullie klanten.
Ja.
Waren er nog meer opvallende zaken die daaruit kwamen? Ik bedoel, besluitvorming is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Natuurlijk, hoe kom je nu tot een besluitvorming en moet je dat proces anders gaan inrichten in de situatie waar we nu in de wereld ons in begeven?
Ja, absoluut. Ja, wat uit onderzoek komt is eigenlijk dat transparantie en samenwerking ontzettend belangrijk zijn, wat Olivier ook al juist zei, waardoor je die veerkracht als bedrijf weet te behouden. Met name die veerkrachten in een omgeving die natuurlijk heel snel verandert. Hè. Je noemt dat zelf een centrifuge. Mooie analogie. Is natuurlijk fijn dat je daar niet uitslingert dan. Hè?
Nee.
Dus samenwerking als kracht, treasury opnieuw uitvinden, handmatig werk zoveel mogelijk beperken en automatiseren, zodat je jezelf vrij speelt om meer strategische initiatieven te nemen en goede keuzes te maken. Ja. Als je dan over treasury opnieuw uitvinden hebt, dan gaat het over real-time controle. Hè, dat je al je uitgaven die je hebt real-time inzichtelijk hebt. Dan gaat het over voorspellen en vooruitzien. Als je dan een platform hebt waar je al je uitgaven en al je spend als bedrijf kan zien, kan je ook gaan nadenken over die data en voorspellend werken. En dan meer strategische partner wordt. En daarmee wordt treasury en finance eigenlijk een afdeling die de motor van het bedrijf gaat worden. En advies gaat geven over belangrijke keuzes in plaats van afdeling no, bij wijze van spreken. Hè?
En afdeling no. Maar daarbij is dus de kunstmatige intelligentie van AI eigenlijk doorslaggevend.
Absoluut, ja.
Zonder AI, hoe zouden we dan te werk gaan?
Dat is een goede vraag. Hè? Met allerlei uitvindingen die we nu hebben.
Dat doen we al best wel wat jaren. Hè? Dus,
Jawel, maar goed, het wordt natuurlijk beter en beter en beter en beter. En makkelijker toepasbaar ook.
Ja, maar ook daar denk ik inderdaad denk in kansen. Hè? Dus AI is bijvoorbeeld voor onze creatieve tak aan de ene kant misschien een uitdaging. Want tegenwoordig kan iedereen met 3 regels een mooi podiumontwerp uit AI halen, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant maakt het ons proces en onze werkwijze en de snelheid van het echte idee uit het hoofd van de klant krijgen ook veel makkelijker. Dus we kunnen veel efficiënter te werk. Nou, dat is dan even toepasbaar, zeg maar, op creativiteit. Maar ook wij gebruiken AI natuurlijk nu dagelijks in analyse van data.
Hoe werd dat ontvangen? Want als we het hebben over de gesprekken met de klanten, ik kan me voorstellen, het is ook een vakgebied waar echt specialisten zitten.
Zeker.
Zien dit misschien ook wel eens als een disruptor, toch?
Ja, nee, ik denk dat het absoluut een disruptor is in heel veel branches en ook bij die van ons. Kijk, heel veel van, gelukkig kan AI nog niet een decor in elkaar timmeren voor het Songfestival wel. Hè? Dus laten we daar. Dus we hebben gelukkig ook heel veel diensten die niet door AI vervangbaar zijn. Maar als het gaat om onze creatieve bedrijven, we hebben een eigen muziekstudio. Ja, daar is het natuurlijk wel een dreiging. Hè? Voiceovers, weet ik wat allemaal. Ja, dat kan nu allemaal gewoon met een paar drukken op de knop uit de computer gehaald worden. In alle talen van de wereld, et cetera. Alleen daar nogmaals. In kansen denken. Dus ook denken van oké, maar wacht even. Dat betekent dat wij dat dus ook veel sneller kunnen. En als wij nou ons menselijke sausje van creativiteit, het componeren van muziekstukken, dat soort dingen, wat toch nog lastig is voor een computer. Als we dat eraan toevoegen en dat werk zoveel efficiënter maken dat we veel meer werk aan kunnen, dan is het een kans.
Is de onvoorspelbaarheid daarin misschien wel de menselijke factor die AI niet kan kopiëren?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk creativiteit en voorspelbaarheid in die zin. Creativiteit haalt hij uiteindelijk uit de eerder bestaande creativiteit. Maar nieuwe creativiteit, hij haalt het uiteindelijk uit een hele grote database. Hè? Dus ik denk dat wij als mens echt flexibeler zijn om creatief in te spelen op de dag van vandaag.
Ja, nu kwam net uit dat onderzoek, hadden we het even over marketing. Er is veel geschrapt in marketing de afgelopen jaren. Jij zegt net voor de break, zei je net al. Juist als het slecht gaat, moet je nog meer investeren in marketing.
Ja.
Ook hierbij is AI weer een van de kansen die helpt, bij wijze van spreken, in marketing te verbeteren.
Ja. Ja, ik denk dat sowieso, hè, daar is Playo voor ons ook een heel mooi voorbeeld van. Gewoon automatisering, inzicht, tools die we nu toegereikt krijgen. Ook op het gebied van marketing. Als je ziet hoe snel je dingen kan maken en mooi kan maken, presentatie-wise. Of hoeveel inzicht je hebt in het website bezoeken en daar meteen op acteren. En wat dat betreft leven we wel in een hele mooie tijd, waarbij inzicht en data ons helpt om dagelijkse beslissingen te nemen. En ik denk dat ook heel erg mooi is, zeg maar, van deze tijd.
Wat is de grootste uitdaging voor dit moment voor jouw groep bedrijven?
Nou, ik denk uiteindelijk wel natuurlijk ook die voorspelbaarheid die er niet is. Hè. Dus we hebben een flinke groeiambitie. Dat betekent investeren in de juiste markten. Alleen het gaat een beetje van links naar rechts. En wij hadden onze focus best wel bijvoorbeeld op groei in het Midden-Oosten. Hebben daar een paar hele mooie evenementen mogen begeleiden. De openingsceremonie van de Saudi Games. En introductie van een nieuw voetbalteam. En weet ik wat allemaal. En vervolgens is er een jaar niks. Omdat ze daar dan besluiten van oké, we gaan nu ook een bepaalde heffing doen op internationale bedrijven. En we gaan het proberen wat meer Saudi-Arabië lokaal te halen. Dus onze klanten verloren ineens alle pitches. Ja, nou hop, dan gaat de focus weer ergens anders heen. Dus het is, kijk, wij hebben echt het voordeel van een diversificatie in onze dienstverlening. Diversificatie in de markten die we bedienen. We zitten in entertainment, in de televisie. Ja. Steeds meer in location-based entertainment. Dus vaste installaties van belevingswerelden. Ja, en dan moet je het echt een beetje zoeken van oké, wacht even, als we het daar niet meer kunnen halen, dan moeten we daarheen. En dat zijn natuurlijk dingen die je niet over dan halen we de handel wel uit Azië, zou ik maar zeggen.
Want dat is een beetje, als je het op een tijdslijn legt, hè, dan pak je bijvoorbeeld de dance industry. Die kwam voornamelijk veel vanuit Europa.
Ja.
In Amerika hield het niet op. Het kon niet op. Hè. Daar werden miljoenen in één keer verdiend door de DJ's.
Ja.
Maar daar ging het in Saudi-Arabië nog eens een keer overheen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen inderdaad dat het dus ook voor de leveranciers zo het geval was.
Ja. Ja, nee, ja, wij proberen wat dat betreft echt op al die groeistuipen mee te liften waar mogelijk. Wij zitten met DJ's over de hele wereld. Wij mogen met Chesto en Martin Garrix de hele wereld over. Dus dan zijn wij in die zin niet afhankelijk van het nieuwe klant binnenhalen. Maar die DJ's die bewegen mee waar uiteindelijk de vraag het grootst is. Of welke andere overwegingen ze dan ook hebben om naartoe te gaan. En wij gaan wel mee.
Ja, die importheffingen waar nu natuurlijk veel over te doen is. Neem even Trump weer als voorbeeld. Hoe ga je daarop anticiperen?
Ja, we hebben het voordeel dat wij in Amerika het werk wat we doen vooral vanuit creativiteit komt. En dat wordt nog steeds wel gezien als een soort artiest. Hè? Dus een artiest heeft niet importheffingen, want die heeft andere visa waar ze gebruik van maken. Nou, wij, ons vakgebied als het gaat om creativiteit, worden we ook als een soort artiest gezien. Dus als ontwerp of VJ. Dus dan kunnen wij in principe gewoon op ander type visa en niet met die importheffingen. We hebben geen producten die wij exporteren naar Amerika.
Maar importeren van materiaal?
Ook niet. Nee.
Dus dat scheelt dat je.
Ja, dus niet kijk, hebt. Ook daar agile. Hè? Dus wij proberen zo lokaal mogelijk te werken. Wij werken als
is, dat iets, is er dan inzicht wat al jaren is bij jullie?
Ja, ja, want dat hele Think Global, Act Local principe, dat zit er vanaf het begin af aan in. En dat betekent dat je met de kennis en creativiteit wil je reizen. Daar wil je de kwaliteit waarborgen. Maar ieder land heeft zijn eigen manier van werken. En ik denk dat wij de kans hebben gekregen door al vrij snel internationaal te werken. Tiesto is medeoprichter van ons productiebedrijf. En in 2009 al de hele wereld overgereisd. Daardoor hebben wij een netwerk opgebouwd. Dus wij weten wie we moeten hebben voor licht en geluid of een podium in Amerika. Maar ook in Egypte of ook in Azië. En door dat netwerk kunnen we het heel lokaal houden. En ja, die hebben op hun manier wel weer ingespeeld op de lokale uitdagingen of heffingen of regelgeving. Dus door zoveel mogelijk met lokale partners te werken, wordt die uitdaging in ons geval in ieder geval wat kleiner.
Nu hoor je ook wel dat bedrijven die dan toch wereldwijd opereren, ook wel overwegen om toch lokaal bedrijven te openen. Is dat ook iets wat bij jullie te sprake is?
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat, dat je daar niet aan ontkomt als je echt wil groeien. En wij merken dat ook alweer. Als voorbeeld Saudi-Arabië hebben we dat best wel overwogen. Achteraf blij dat we dat toen niet hebben gedaan, omdat we toen echt een beetje saleskantoor en dan moet je met allemaal RFP en pitches en dan moet je heel veel tijd, dan moet je echt wel een serieuze organisatie voor hebben staan. Dus ik denk dat het veel logischer is om met een lokale partner samen te werken of die te acquireren en daarna gezamenlijk een kantoor te openen, want daarmee borg je dat de cultuur bekend is, zeg maar. Dan heb je de taal die van nature gesproken wordt en de regelgeving en dat soort dingen. Want om van alle landen alles te weten op het gebied van regelgeving, lokale cultuur, een manier van zaken doen. Ja, dat is niet te doen. Dus ik geloof heel erg in het internationaliseren en openen van kantoren in het buitenland, maar wel samen met lokalen.
Dit is eigenlijk een hele logische reden als je dit hoort. Maar dan denk ik wel, voor de Nederlandse economie betekent het dus eigenlijk dat de omzet verspreid over de wereld gaat komen. Als alle bedrijven zo denken, gaat dat impact hebben op de Nederlandse economie.
Ongetwijfeld, ook in positieve zin lijkt me. Dus het is heel goed dat we, denk ik, internationaal samenwerken. En ik ben eigenlijk ongelooflijk trots als ik zo het verhaal van Olivier zit te luisteren, omdat wij een leverancier mogen zijn voor jouw prachtige bedrijf. En de keuzes die jullie maken op basis van diversificatie. Dus dat is ontzettend mooi om te horen. En ik denk dat wij een klein stukje bij kunnen dragen aan het inzicht met data om dat soort beslissingen goed te kunnen nemen. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het een hele mooie ontwikkeling is, Olivier.
Ja,
prachtig verhaal.
Ja. Ja, wat heb je nog meer wat uit dit onderzoek gekomen is waarvan je zegt van nou, het moet misschien toch even met de luisteraars delen?
Nou, ten eerste mag ik de luisteraars verzoeken om het rapport te downloaden. Hè, het CFO Playbook 2025. Als je dat googelt, kan je het gewoon vinden. En dan krijg je alle inzichten met alle data tot je beschikking. Maar de key element, als ik 5 dingen eruit zou pakken, zou ik zeggen, versterk samenwerking binnen je bedrijf. Hè, creëer ruimtes waar mensen goed met elkaar kunnen overleggen. En dit soort creatieve ideeën, zoals Olivier net ook noemt, hè, en keuzes maken, goed kunnen doen. Investeer in moderne tools die je dat inzicht geven. Hè, het hoeft niet noodzakelijk ons doel te zijn, het maakt niet uit. Maar zoek een aantal tools die je helpen daarbij. Changemakers, je ziet vaak dat er mensen in het bedrijf zijn die goede ideeën hebben. Je ziet vaak ook dat er dan gezegd wordt, ja, er is geen ruimte voor, er kan niet in geïnvesteerd worden, je moet andere dingen doen. Geef die mensen een kans, hè. Luister naar ze en laat die mensen ook creatief zijn.
En dat betekent in sommige gevallen ook wel een cultuuromslag binnen een onderneming.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat het echt om empowerment gaat en luisteren naar mensen met goede ideeën en openstaan daarvoor. Welk level dat idee ook vandaan komt. En als 4e punt dan strategisch denken. Hè? Dus integreer dat strategische denken. Maak daar dus die ruimte voor. Als 5e punt, blijf flexibel. Blijf flexibel en vooruitstrevend als bedrijf. Dat zijn eigenlijk de 5 elementen die met heel veel meer data daarachter naar voren komen. Dat
ja. Zijn dit die 5 punten die jullie ook in de praktijk
toepassen? Ja, ik wou net toepassen. Dan doen we het volgens mij vragen. Dus dat is fijn om te horen.
Nou, dat is hele goed. We gaan straks eens even kijken naar de toekomst. Want jij hebt enerzijds de korte termijn, anderzijds die strategie voor de iets langere termijn. Dan hoor je overigens wel over die termijnen, dat het hangt een beetje af van het marktsegment waar je als bedrijf in begeeft. Maar dat die korte termijn van 2-3 jaar is eigenlijk al meer een lange termijn aan het worden. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Ik geloof heel erg echt in. Wij hebben ons daarin ook laten begeleiden met Rockefeller Habits en Rocks en weet ik wat allemaal. Ik geloof heel erg in duidelijk hebben wat je punt op de horizon is. Dus die echt lange termijn, die moet je nooit loslaten. Daar wil je naartoe. Dat is je droom. Dat is je uitzicht waar je altijd naartoe probeert te varen. Al is het soms met een omweg. Middellang zul je wat meer op data je keuzes voorbereiden. En dingen die wat flexibeler zijn. En dagelijks zullen we altijd onze uitdagingen met de juiste data flexibel moeten houden.
Ja, zijn jullie overigens meer de politiek gaan volgen?
Nou, niet meer dan anders, maar het is wel wat kleurrijker.
Bijna dan minder, dan kan ik je vertellen. Want je wordt er zo ongelooflijk onzeker van. Het is iedere dag wat anders. Dus wat mij betreft heb ik eigenlijk zoiets van, laat maar. Ik merk het wel.
Ja, dat heel veel dreigende taal gaat er steeds uit. Ik noem maar wat de Koude Oorlog bunkers die in Noorwegen weer geactiveerd gaan worden. Is dat nog iets wat jullie zorgen baart?
Nou, het is wat Olivier net zegt. Hè. In die zin probeer ik me niet te veel te laten af te leiden. Maar ik probeer wel geïnformeerd te blijven en gewoon net te volgen als altijd. Maar wat Olivier net zei, wij noemen dat zelf de Noordstar. Hè. Je hebt gewoon een Noordstar voor je bedrijf waar je heen wilt. En dan kun je over een aantal assen zeggen, dat is mijn lange termijn. En uiteraard probeer je wendbaar te blijven op meer korte en middellange termijn. Om te zorgen dat je lange termijn doelstellingen kan behalen eigenlijk. Hè. Dus het kompas wat je probeert te handhaven.
Eigenlijk. Ja, en wat je wel steeds moet heruitvinden lijkt mij.
Ja, en kijk, even om het ook op die opmerking te reageren. In de corona gingen we vaccinatielocaties, teststraten en een tijdelijk ziekenhuis bouwen. Dus in een derde wereldoorlog hebben we volgens mij ook nog wel wat logistieke bijdrage hier en daar te leveren.
Kan altijd de defensieindustrie gaan, toch?
Precies.
Bij mij in de studio Raymond Hunner. Hij is Head of Central EU bij Pleo. En Olivier Monofrofiel. Heb je ook wel eens een afkorting, Olivier, trouwens?
Gewoon Olivier is goed, hoor.
Olivier, ja. Maar goed, als iemand inschakelt, is het toch wel handig om te weten.
Nee, ja, je kan Olivier Monod.
Ja, hij is CEO van de 360 Experience Group. Laten we even dat vak van CFO nou eens uitlichten. AI is een hele belangrijke tool, heb je eigenlijk net ook uit het onderzoek wel gezegd. En dat weten we natuurlijk ook wel. Maar hoe heeft het vak CFO zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Daar zijn andere competenties voor nodig dan 10 jaar geleden, lijkt mij.
Ja, het is denk ik heel mooi wat Olivier net ook al even zei, om de CFO misschien even in het zonnetje te zetten. Hè? Het is toch een... Ja, inmiddels een boardfunctie bij de meeste bedrijven. Een van de belangrijkste spelers die natuurlijk veranderd is van echt voorheen veel reactiever. Hè? Dus de boeken opmaken eens per kwartaal en eens per jaar. En nu een functie die eigenlijk doorlopend continu met de business verweven is. En ja, eigenlijk die wendbaarheid moet creëren voor het bedrijf. En daarmee eigenlijk aan de knoppen zit voor een bedrijf in plaats van reactief. Hè. Dus je gaat van reactief naar proactief. Dus die functie is enorm veranderd. En daarmee competenties die je zegt. Ik denk communicatieskills. Dat er hele andere aspecten nu zijn die belangrijk zijn dan misschien wel 10 jaar geleden.
Even heel simpel maken. Hè. Voorheen was het dus gewoon in het Excel staatje staat dit, bij wijze van spreken. Daar werd vaak ook wel heel veel commentaar op geleverd. Want op het moment dat je wil groeien met een bijvoorbeeld creatief bedrijf. Neem even de bedrijven die jij hebt, Olivier. Daar moet af en toe geïnvesteerd worden. Omdat je kansen ziet in de markt. Maar is een CFO daar ook dan mee bezig? Is de vraag.
Ja, die van ons dagelijks. En ik denk dat Raymond precies de spijker op zijn kop slaat van reactief naar proactief. Met de juiste data kun je gewoon vooruitkijken, kun je voorspellen. Dus op het moment dat je op de juiste historische data een projectie op de toekomst kan doen, dan kun je veel beter helpen om de juiste beslissingen te nemen als ondernemer of directie. Dus ik denk dat inderdaad die financiële rol in onze directie, als ik kijk naar Joost Omen, onze finance director, die is nu leidend, zeg maar, in heel veel beslissingen die we nemen met zijn werk. En ik denk dat absoluut een in het zonnetje gezet mag worden en een belangrijkere functie is dan ooit.
Ja, dan kan je heel veel data hebben, maar er kunnen altijd situaties ontstaan waardoor je als bedrijf wel kan voorspellen, maar waar je geen invloed op hebt. We hadden het over gekwalificeerd personeel. Stel je nou voor dat je hele salesafdeling opstapt.
Leuke hypothese.
Ja, daarom. Extreme, maar wel. Maar het gebeurt natuurlijk in de praktijk wel.
Ja, ik denk dat belangrijk als CFO dat het geen verrassing is, laat zeggen. Dat zou een beetje raar zijn als de verrassing is van de een op de andere dag dat zou gebeuren. Dus als je dit hypothetisch neemt, dan moet je daar natuurlijk wel op bedacht zijn. En je moet altijd een thermometer, employee voice survey, wat gehouden wordt. Dus je doet allerlei onderzoek. Dus je moet dicht de vinger aan de pols houden. En ik denk als je met name die proactieve houding, wat Olivier net benadrukt ook, dat je niet alleen processen aan het verbeteren bent, maar dat je ook goed kijkt naar je talent en je talent laat floreren. Eerder hebben we het al gehad over change agents. Er zijn mensen met hele goede ideeën. Als je dat waardeert en die mensen ook een kans geeft, leidt dat natuurlijk tot ook businesskansen. Maar tegelijkertijd voelen mensen zich dan gehoord. En ja, ik denk dat het minder snel is dat mensen dan hun engagement verliezen en heel ergens anders gaan zoeken. Ja. Ik denk dat CFO dus daadwerkelijk daar echt wel een rol in kan spelen. In talent aan je te binden en talent ook te laten floreren.
Ja, want dat is natuurlijk met deze banenmarkt waar we nu in zitten, met een overschot aan vacatures. Het is niet zo makkelijk op te vullen.
Nee, maar ik denk ook dat we in een tijd liggen zitten waar we veel kunnen outsourcen. En dat bij wijze van spreken, als je finance of je sales of je marketing of je weet ik veel wat voor afdeling ineens onderbezet is, dat je nu partnerships kan sluiten met bedrijven die dat heel goed tijdelijk interim in kunnen vullen. En op hun specialisme weer een partner kunnen zijn, waardoor jij rustig kan zoeken naar de juiste mensen om weer mee op te schalen.
Ja, dus het outsourcen is belangrijk. Is het soms ook niet zo dat als je kijkt bijvoorbeeld naar je hele IT-systeem. Heel veel attacks zijn er op dit moment. Van 10.000 per dag gaan bij grote, cruciale bedrijven soms naar miljarden per dag. Dat kan je soms als IT-afdeling zelf niet meer aan. Dus dat ga je sowieso outsourcen. Is dat als voorbeeld iets waar je iets mee kan? Waar je als bedrijf ook kijkt naar andere specialiteiten?
Ik denk dat
specialiteiten het gewoon veel meer groeien. En dat je daardoor misschien wel echt moet gaan samenwerken op een andere manier.
Ja, ik denk dat je hier een punt raakt waarom. Want dat is een vraag die je als ondernemer natuurlijk vaak krijgt. Waarom groter? Waarom groeien? Waarom? Waar komt vandaan stilstand, dus achteruitgang, et cetera? En ik merk gewoon dat naarmate ons bedrijf groter is geworden, door een aantal bestaande bedrijven te bundelen en een shared service center in te richten, hebben we een ontzettende professionaliseringsslag gemaakt. En wij zijn nu misschien nog niet groot genoeg om een volledige eigen legal afdeling te hebben bijvoorbeeld. Dus daar hebben we een partnership voor. En op het moment dat wij twee keer zo groot zijn, dan kun je je eigen legal afdeling gaan inrichten. En zo met alles, ook met finance. Dus ik denk dat in het begin is het allemaal een vriendenclub en heb je een droom die je najaagt. Op een gegeven moment ga je professionaliseren door de juiste partners om je heen te verzamelen. En kun je dingen outsourcen en naarmate je groeit kun je dat langzaam naar binnen halen. En ik denk dat dan kun je ze echt specifiek voor jouw bedrijf gaan opleiden. En dan, dus ik denk dat groei je de mogelijkheid geeft om uiteindelijk dat soort competenties in huis te gaan halen. En dat tot die tijd je de juiste partners om je heen moet verzamelen.
Ja, maar toch even voor de beeldvorming. Met hoeveel medewerkers zijn jullie?
Wij zijn met 150 man ongeveer in onze organisatie.
En bij Pleo?
We hebben 900 mensen ongeveer van ons werk. We groeien hard. En in Nederland zijn we de snelst groeiende markt. Dus daar nemen we ook veel mensen aan. Maar nog even terugkomend op jouw punt. Ik vind dat een goed punt eigenlijk. Hè. Maak je keuzes over outsourcen. En je ziet eigenlijk vaak dat als je gaat specialiseren ergens in bepaalde kerntaken, dat je daar heel erg goed in bent. En dan moet je dan ook bij blijven, in mijn advies een beetje. En je ziet eigenlijk vaak, zeker als op IT-gebied, als je zelf tools gaat ontwikkelen, dat het heel moeilijk is om het te onderhouden. En ook de integraties met allerlei systemen. Als je praat over financieel systemen, als je wil integreren met de grote ERP-vendors of andere tools, is het eigenlijk bijna onmogelijk, onmogelijk als je een homegrown tool hebt om dat te blijven.
Als gebruiker kan ik dat echt onderschrijven. Dus we hebben best wel in onze journey van groei geprobeerd een aantal dingen zelf te ontwikkelen ooit. En daar ook de les geleerd dat daar echt bedrijven die daarin specialiseren beter in zijn. Dus wij gebruiken nu echt allerlei verschillende tools op ERP, CRM, noem het maar op. Maar wel met een bedrijf die gewoon dagelijks aan het ontwikkelen is. En want dan hoef je dat is niet onze core business. Laat anderen daar vooral goed zijn.
Maar goed, dan is daar een besluitvormingsproces geweest.
Ja.
In hoeverre was daar de CFO bij betrokken?
Nou, in die fase dat wij onze eigen tools gingen implementeren, hadden we nog geen fulltime finance director. Nu wel. Die is daar in die zin natuurlijk bij betrokken dat het flinke investeringen zijn soms. Hè. Als het gaat om de implementatie van een ERP en noem maar op. Het kost tijd, het kost geld. Je hebt de juiste partners nodig. Dus daar is dat inzicht voor nodig. En daar heeft hij een actieve rol in de verdere implementatie natuurlijk. Omdat je uiteindelijk bestaat je bedrijf omdat je factureert. Laten we heel eerlijk zijn. Tools, financiële tools.
Maar verandert die actieve rol dan? Betekent dat de CFO ook daadwerkelijk, bij wijze van spreken, met die thermometer in de markt en de kansen moet meten?
Ja, continu. Ja.
Dus dat betekent affiniteit met het vak?
Ja. Ja, en ik denk dat we het er net al zeiden. Het is niet meer de Excel wizard. Het is iemand die in de volledige breedte met zijn vak bezig is. De olie van de motor van het bedrijf misschien wel.
Ja. Zie je daar nog verschillen uit dit onderzoek? In type bedrijven, segmenten waar bedrijven zich in begeven, hoe daarmee omgegaan wordt?
Ja, je ziet ook regionaal zie je wel verschillen. Hè, qua landen. Bepaalde rollen meer geavanceerd zijn in andere rollen. Of andere landen. Zeker zien we daar wel verschillen. Maar je ziet wel dat de rol van de CFO over de hele linie gewoon zwaar in opkomst is eigenlijk. Als een spin in het web. Hè. Dus eigenlijk overal als zijn vingers in heeft of haar vingers in heeft. Om te kijken van wat gebeurt er en kan ik daar over meebeslissen, proactief en over adviseren.
Ja. Nu zijn jullie in Europa actief. Neem landen als Duitsland, waar men toch heel traditioneel opereert over het algemeen. Herken je dat?
De Mittelstand. Ja. Ja. In Duitsland, ik besteed best wel veel Duitsland. Ik moet vanmiddag ook weer naar Berlijn. Of mag weer naar Berlijn. Het leuke is eigenlijk daar dat je ziet dat er een enorme shift gaande is. Hè. De traditionele business, wat eigenlijk heel veel cash was in het verleden, is echt aan het veranderen. En je ziet daar ook dat met name die inzichten die ze willen hebben om proactief te kunnen schakelen, in Duitsland dat nu een enorme vlucht neemt. En dat met name.
Hebben ze daar het gevoel dat ze achterstand moeten inhalen?
Ik denk wel dat ze daar wel redelijk bewust zijn van dat er wat van alles aan de hand is met de economie. En dat ze daar enorm moeten gaan schakelen.
Ja, zeker. Die staan natuurlijk enorm onder druk in Duitsland, de economie. Met name ook de auto-industrie daar.
Absoluut, ja.
Ja. En zijn andere landen waarvan je zegt, van, nou, die zijn misschien, wij in Nederland, wij zijn nou eenmaal een pioniersland, zou je kunnen stellen. Zie je landen in Europa die soortgelijk manier van opereren hebben?
Ja, wat heel interessant om nu te zien is, vind ik dat de Zuid-Europese landen opkomen. He, dus waarheen voorheen bijvoorbeeld in Spanje een economie had, wat minst sterke economie van Europa was haast. He, zie je dat dat nu enorm in beweging is. En ik weet niet hoe dat kan, maar aan de ene zie je dat daar een enorme groei vanuit ons bedrijf, maar ook in de brede zin zie je dat de economie daar enorm.
En er is heel veel aandacht voor duurzaamheid ook.
Ja, zeker. Ja, als je dan in één keer een sprong krijgt in de economie, dat je ook daar ruimte en lucht voor krijgt.
Ja, Europees gezien. We begonnen deze uitzending met het bericht van Wopke Hoekstra. Ik pak hem nog eventjes bij. Hij zou die klimaatdoelen willen versoepelen. Goed of slecht plan?
Ja, ik ga niet over de politiek waar of dat goed of slecht plan is. Maar ik denk wel dat het iets is waar je dus weer moet zien dat je vooruit denkt. Hè? En die ESG-doelstellingen die je moet halen als bedrijf, ja, we zullen er toch een keer aan moeten voldoen. Dus de plannen die ingezet zijn, de investeringen die gedaan zijn. Ik zeg vooral doorgaan, hè, zou mijn advies zijn.
En want dat is inderdaad precies de kern waarom ik deze opgooi. Ja. Dat is dan de vraag van de CFO. Wanneer neem je dan de goede besluitvorming, wanneer neem je het goede besluit om dan te zeggen, we blijven strak door investeren. Terwijl misschien die investeringen, noem maar wat, je investeert enorm in de komende jaren. Stel het wordt opgerekt naar de klimaatdoelen was 90% CO2-uitstoot reduceren in 2040. Stel dat dat nu opgerekt wordt naar 2050. Dan doe je investeringen die misschien dan tegen die tijd alweer afgeschreven zijn. Dat is toch wel een aardige vraag.
Blijft een investering in je toekomst natuurlijk. Hè? En er waren zelfs persoonlijke liability consequenties voor CFO's als er niet voldaan werd aan die maatregelen. En die zijn van kracht. Hè? Dus die op dit moment wordt daar misschien over gediscussieerd, maar die zijn op dit moment van kracht. En ik denk dat het met alle dingen waar we eigenlijk vandaag over gesproken hebben, belangrijk is om gewoon proactief te schakelen en het inzicht te blijven houden. Hè? Dus over deze specifieke ontwikkeling blijf het nauwgezet volgen, zou ik zeggen. En kijk wat je daarmee wil doen. Maar zorg dat je optionaliteit hebt. Dat is eigenlijk misschien het devies.
Kijk je daarnaar, Olivier?
Nou, ik denk dat een bedrijf investeert in dingen niet om ESG-doelen te halen. Je neemt het alleen mee als een van de ingrediënten om je beslissingen te nemen. Dus ik denk dat op het moment dat wij een nieuwe machine in onze decorfabriek moeten zetten of noem maar op, dan investeren we omdat we denken dat we meer decors moeten gaan bouwen.
Dat is altijd een winstmotivatie eigenlijk.
Ja, uiteindelijk investeer je om te groeien. En wat je water geeft, gaat groeien, zeg maar. Dus tuurlijk neem je ESG of geopolitiek of economie mee in je overweging. En is daarvoor zo'n financiële man en rapportage belangrijk. Maar uiteindelijk is het een van de elementen. En denk ik dat je uiteindelijk moet investeren op het feit dat je hem sowieso al sneller gaat terugverdienen dan over 10 jaar. Want niemand kan in die glazen bol kijken.
Met andere woorden, uitgaan van eigen kracht. Dat is een hele belangrijke koers vasthouden als bedrijf en op jezelf vertrouwen. Dat is volgens mij de samenvatting van deze uitzending.
En beslissing op inzicht, denk ik.
Ja, dus. Precies. Ja. Dit onderzoek overigens, wat de aanleiding is van dit programma, is dat jaarlijks?
Ja, jaarlijks. In 2024 kan je ook gewoon op downloaden, maar ik zal voor de 2025 versie gaan.
Ja, precies. En volgend jaar wellicht zitten we hier weer. Mag ik jullie beiden danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Company Challenge. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Dit is New Business Radio.